Komend uur praat ik met Ricky Kolen, zangeres, actrice, theatermaker en tekenares. Ze heeft een prentenboek uitgebracht, Toen kende ik de wereld nog niet. En als ondertitel Gedachten van een kleuter. En de kleuter, dat is haar eigen kleuter, haar eigen kind. Inmiddels al geen kleuter meer. Ze schreef net als veel ouders grappige, verbazingwekkende, ontroerende gedachten van haar zoon Otis op in een boekje. Nooit met de bedoeling dat uit te brengen. De gedachten van een kleuter, kortom. Nou kun je zeggen, kleuters die zijn slecht geïnformeerd. Ze hebben nauwelijks onderwijs genoten. Ze zeggen de hele tijd maar wat. Ze zeggen domme dingen. Maar dan mis je toch iets. Want dit boek staat vol vragen die je zelf soms al lang vergeet te stellen. Waarom is het 12 uur? Wie heeft dat ooit bepaald? Of geestige gedachten. De afwasmachine doet We Will Rock You. En soms ook wonderbaarlijk melancholiek en filosofisch. Kolen junior die denkt al veel na over bijvoorbeeld de sterfelijkheid en de zin van het bestaan. Muziek is ook belangrijk in Huize Kolen. Haar echtgenoot is Leo Blokhuis, exegeet der rock'n'roll. En Ricky zelf zingt ook voor de kost. Ricky Kolen, geboren in 1972 in Delft. Zangeres en actrice, speelde in zo'n 40 films. En ook in heel veel andere producties. En ze organiseert al jaren kerkdiensten voor ongelovigen. Ricky, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Ik begon aan het boek met een soort huiver. Want ik dacht, meestal als ouders iets over hun kind vertellen, ja, dat wordt vreselijk.
Ik begrijp het helemaal.
Dan zeggen ze, oh, hij bedoelde sleuteltje, maar toen zei hij reuteltje. Dan denk ik, ja, sterkte, moet je even aan werken.
Nee, precies. Ik heb ook eigenlijk altijd een beetje een hekel gehad aan vrouwen die dan moeder werden en een soort kinderproduct gingen maken. En nu heb ik het zelf gedaan. Ja, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Maar dit ontstijgt het volgens mij wel.
Nou, ik raakte gaandeweg gefascineerd door het boek. Omdat de gedachte van een kind, van een kleuter in dit geval, dat is toch iets als de diepzee. Weet je wel, de diepe zee, het is zo dichtbij, maar we weten er eigenlijk niks van. Het is een soort mysterie. Je kunt niet echt bij de gedachte van een kind komen.
Nou ja, je kan er wel bij komen, want hij spreekt ze. Toevallig heb ik een kind dat dus de hele tijd praat. Dus dan spreekt hij ze voortdurend uit. Maar ze hebben iets. Een kleuter zit in een soort schemergebied. De realiteit leert hij kennen, maar hij snapt nog niet alles. Hij weet nog niet alles. Dus daar zit een hele hoop fantasie nog doorheen. Het is een heel bijzondere tijd eigenlijk. Het gaat nu ook weg bij hem. Het is, als je 8 wordt, is dat voorbij een beetje. Dan is de realiteit helemaal klaar of zo. Die is helemaal doorgedrongen.
Kun jij nog bij je eigen gedachten komen van toen je 4 was? Ken jij nog het meisje die je was toen je 4 was?
Nee, dat weet ik eerlijk gezegd echt niet meer zo goed. Ik heb daar sowieso heel weinig herinnering aan. Maar ik weet wel dat ik heel erg op hem lijk. In al zijn, bijvoorbeeld, hij heeft inderdaad veel vragen over de dood. Zijn oma overleed ook toen hij 4 was. Dus dat is ook misschien logisch dat er dan vragen komen. Maar die vragen heb ik ook allemaal gehad en ook gesteld aan mijn moeder. Dat weet ik wel. Nog goed. Ik zat daarmee.
Met het grote mysterie van hoe kan dat nou? Ben ik hier en straks niet meer.
Nou, hij heeft bijvoorbeeld vragen. Waarom mag je niet zelf weten wanneer je doodgaat? Is natuurlijk een hele goeie vraag. En wij volwassenen zitten daar natuurlijk ook nog wel mee. Maar hij stelde allemaal dat soort vragen. Maar ook, hij wilde bijvoorbeeld, dat is ook een opmerking in het boek, ik wil niet ouder worden dan 12. Want als je 12 bent, dan ben je oud en dan ga je dood. Dus hij wil niet verder denken dan 12 aan het begin van het boek. En aan het einde dan. Ik vind dat mooi, want mensen denken steeds, het is een hele verzameling zinnen en leuk. Dan leg je het op de wc en dan lees je af en toe een zin en dan is dat grappig. Dat is het ook. En iedereen mag dat boek kopen en leggen waar hij wil natuurlijk. Maar ik denk echt, als je aan het begin begint te lezen, dan zie je echt een kind van 4 en aan het einde is hij 6. En dan is hij echt een stuk verder. En je ziet ook dat hij in het begin echt de dood helemaal niet begrijpt en er helemaal niet mee om kan gaan. En de laatste zin in het boek is, ik heb het boek nou weer niet bij me, maar is iets als, als ik straks volwassenen ben, dan ga ik in een helikopter vliegen en dan zie jij mij vliegen en ik ga wat lager vliegen en dan zwaaien we naar elkaar en dan vlieg ik weg. Dus dan is hij in ieder geval daar gekomen dat hij weet, oké, ik ga dus ooit volwassenen worden en we gaan elkaar nog zien, maar ik ga ook wegvliegen. Ja, ik vind dat heel ontroerend dat hij dus in die 2 jaar daar is gekomen. Begrijp je dat of je dat nou weer
nee, ik begrijp het heel goed. Ik zie jou dan ook voor me en dat kindje, maar dan het kindje met een kraai. Maar dat komt door die film die ik ooit heb gezien met jou erin. Cowboy,
ja, dat is een kou.
Dat was een cow. Ja,
vandaar
niet een, ja.
Cowboy. Ja,
ja, en, ja. En dat vond ik zo'n mooie film. Dus nou,
ja,
nou,
prachtige film.
Als jij
ja.
dan vertelt over opvoeden, dan zie ik de hele tijd een vogel tussen ja. ons beiden in zweven. Nu wordt het wel vaag, hè?
Ja, nu wordt het vaag. Nee, maar wat wel echt zo is, is dat je er worden hele goede kinderfilms en hele goede kindertheaterstukken in Nederland gemaakt. En ik hoop dat dit boek daar ook... Dit is een boek dat een kind heel serieus neemt. Het is in die zin, jij noemt het een prentenboek, maar dan klinkt het als een kinderboek. Maar het is echt een boek voor volwassenen over een kind.
Met die tekeningen voeg je ook de sfeer toe. Die past bij het kind dat verwonderd is door die omgeving. Soms beangstigd door die omgeving.
Ja.
En zijn weg zoekt. Een beetje op de tast.
Ja.
Niks om al die nieuwe kennis aan op te hangen.
Ja, jij zegt het. Ja, ik heb gewoon mijn best gedaan om mooie. Ja, ik heb gewoon mijn best gedaan om mooie. Ik stond altijd al te schilderen. Dat doe ik graag. Eigenlijk echt als hobby. Ik heb in mijn werk natuurlijk heel veel te maken met heel veel mensen. Ik sta op een filmset met veel mensen of in een theater met veel mensen. En dan is schilderen heel lekker, want dat kan je gewoon helemaal alleen thuis doen. En dan hoef je. Je hoeft niks te overleggen. Je hoeft niet met iedereen te vergaderen over welke kleur er op het doek mag. Dus ik vind dat een heerlijke hobby. En zo wou ik het ook graag houden eigenlijk. Ik heb al van heel veel hobby's mijn beroep gemaakt. Maar toen dacht ik toch, ja, het past er wel bij. Het zou wel kunnen. En dan wordt het nog een persoonlijker boek. En dus ik heb eigenlijk 50 pagina's vol met zinnen van hem en 50 schilderijen van mezelf erbij gedaan. En dat vond ik wel heel spannend, eerlijk gezegd.
Het is een melancholiek jongetje.
Ja.
Of zijn alle... Nee, niet alle kinderen zijn zo melancholiek.
Nee, dat denk ik ook
niet. Hij heeft
dat
toch als inborst, denk ik.
Ja, of ik heb het erin gegoten, ik weet het niet.
Overgedragen.
Dat vraagt me wel eens af. Of je dat... Omdat ik dat ook zo sterk heb... Heeft hij dat gewoon bij geboorte al meegekregen? Of is dat per ongeluk toch door mijn melancholieke inborst bij hem terechtgekomen? Dat weet ik niet.
Want jij hebt dat is wel hoe je jezelf definieert.
Nou, niet zozeer melancholiek, maar ik ben mij dus al vanaf mijn vroegste jeugd ook altijd, en dan bedoel ik ook echt elke dag, bewust van de eindigheid van dingen. En dat zie je bij hem ook. En ik heb ook zelfs bewust geprobeerd om dat niet bij hem aan hem over te dragen. Maar ik denk dat dat dan toch is gebeurd. Of het is genetisch, ik weet het niet. Maar we hebben dat allebei. Ja.
De verwondering is mooi, dat het nog groot is. Het is niet alledaags. Dat zie ik in die zinnen van het kind. En, ja. en mijn eigen herinneringen die kwamen in flarden terug. Dat mijn moeder probeerde me mee te krijgen naar een demonstratie tegen de bom. En dan zei ze, als de bom valt, gaat iedereen dood.
Ja.
En dat kan een volwassene kan dat heel terloop zeggen. Bom valt, iedereen dood.
Ja.
Voor een kind is dat toch een dag onthutst zijn.
Ja, hij is daar dan. Hij heeft inderdaad ook zo'n zin in het boek staan. Van met een bom kan dus heel Nederland in stukjes
staat
gaan.
Erin.
En, ja.
In flarden.
In flarden. En hij heeft veel grote vragen. Natuurlijk ook grappige vragen. Je weet gewoon niks als je 4, 5 bent. Dus hij heeft vragen als waarom is poep altijd vers, maar stinkt het toch? Of als je gaat trouwen, krijg je dan ook een rijbewijs? Dat zijn natuurlijk hele logische vragen eigenlijk. Maar door zijn ogen en doordat hij al die vragen... Maar dat herkent iedere ouder, denk ik. Dat je door je kleuter weer opeens opnieuw naar de wereld gaat kijken. En jezelf ook weer dingen af gaat vragen. Dat is heel leuk. Ik vind dat heel verfrissend. En ik zou willen dat ik dat zelf wat langer vast had kunnen houden. Of dat ik het hem ook nog wat langer zou kunnen... In die sfeer zou kunnen laten.
In die openheid? Of hoe ja. zou je dat omschrijven, die sfeer?
Nou, eigenlijk een beetje in dat... De fantasie speelt een net zo grote rol als de realiteit. Die fase is het, denk ik. Terwijl bij ons... Ja, wij weten gewoon heel veel dingen. Heel veel dingen zijn routine. En je weet al, als je daarheen gaat, kom je dat tegen. Terwijl voor zo'n klein kind is alles nog nieuw. En alles als nieuw bekijken en goede vragen stellen over alles wat je ziet, omdat je het echt voor het eerst ziet. Ja, dat is maar heel kort in je leven. Dat is een bijzondere tijd.
Hij stelt een aantal keer de vraag naar tijd.
Ja.
Wie bepaalt dat het 4:30 is? Hoe komt het dan dat het 4:30 is?
Ja.
Dat moest ik even bij elkaar googlen. Om dan via de zonnewijzer naar de Arabische wiskunde, naar de 12.
Oh ja, dat doe jij dan.
En dat soort dingen. En toen dacht ik, ja, in de jungle is het ook niet 3:30.
Ik zeg dan gewoon, we hebben dat zo afgesproken.
Daar komt het uiteindelijk op neer.
Ja.
Dat is het beste antwoord, denk ik, in het kort.
Ja,
dat is een afspraak.
En de andere antwoorden die ik altijd geef zijn, vraag maar aan de meester. Want ik weet ook niet alles, weet je wel.
Oh, dat is een goeie.
Ja, hij heeft soms echt moeilijke vragen. En denk, ja, weet ik veel. Ik zou het even op school vragen, zeg ik dan. Ja, of ik ga inderdaad opzoeken.
Zo, dat moederschap of ouderschap, dat is eigenlijk een grote investering met onzekere uitkomst. Je weet niet zeker of je het wel met elkaar kunt vinden uiteindelijk.
Nee.
Je stopt heel veel, materieel al, maar ook tijd, energie,
spullen
emotie.
Erin.
Stop je allemaal in een kind en misschien dat je helemaal niet met dat kind overweg kunt uiteindelijk.
Nou ja, dan is dat zo, toch? Ja, ik kan me dat gewoon niet eens voorstellen, eerlijk gezegd. Maar dat kan natuurlijk wel. Maar ja, ik denk ook wat je er bij een kind juist zie je zo ontzettend goed dat wat je erin stopt, dat meteen resultaat kan geven. Of dat, snap je, je kan echt volgens mij behoorlijk je best doen om er een leuk kind van te maken.
Maar jij denkt waarschijnlijk niet in boekhoudkundige termen over moederschap.
Nee, hoe bedoel je? Qua geld?
Nee, maar niet zo qua geld, maar ook qua tijd, energie, emotie, investeren, opbrengst.
Ik ben heel erg bewust bezig met investeren in hem. Maar dat is mijn grootste hobby. De enige hobby waar ik dan geen beroep van kan maken. Maar ja,
al je andere hobby's zijn beroep geworden?
Nou ja, wel veel. Ik vind het wel lastig soms. Want ik, behalve tv kijken. Maar zelfs daar heb je natuurlijk als je tv kijkt nog dat je zit te kijken hoe andere mensen het doen. Acteren bijvoorbeeld. Of ik vind het lastig dat ik, waar ik, ja, dat alles wat ik doe, dat ook werkgerelateerd is.
Waardoor die frisse blik ook een beetje verdwijnt. Want je hoort meteen hoe het liedje in elkaar zit. En hoe je het zelf zou doen.
Ja, nou ja, goed. Er is wel een hele grote liefde voor muziek. En dus ik kan nog net zo goed helemaal verrast worden door een liedje. Ik denk niet dat bij muziek ooit, of bij kunst, bij schilderijen, of dat ooit verdwijnt. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Maar het is wel zo dat je bij alles, bij elk tijdschrift dat je openslaat, denkt, oh, die is dat aan het doen. Of elk televisieprogramma, oh, die zit in dat. En hoe speelt hij? Of wat doet hij? Of wat is dat slecht geschreven? Of weet ik het.
Bij jou is het ook wel heel veel wat je doet. Heel veel verschillende métiers die je combineert.
Ja, dat klopt. Ja, ik vind dat leuk. Ja. Ja, dat is lastig. Ik groei een beetje in de breedte en niet in de hoogte, zeg maar. Het is, mensen in interviews wordt heel vaak gevraagd, wat zou je kiezen? Maar ik heb dat dus nooit gedaan, kiezen. En het wordt alleen maar breder. Ik verbreed me alleen maar meer. Want nu heb ik dus inderdaad ook zelfs schilderijen verkocht. En een boek met mijn eigen illustraties uitgegeven. Nou, dat had ik eerlijk gezegd niet meteen verwacht. Dat was wel mijn eerste. Als je mij als kind had gevraagd wat ik wilde doen, dan was dat het wel, hoor. Een boek uitbrengen met eigen illustraties. Maar goed, daar ben ik toen daarna helemaal vanaf geraakt. En nu toch weer teruggekomen.
Je groeide voor een gedeelte op in Schipluiden.
Ja.
Zo'n mooi plaatje.
Ken je het?
Ja, ken is een groot woord. Maar ik ben er wel eens geweest.
Hoezo?
Ja, ik ben wel eens in Schipluiden geweest.
Oh.
Ik ben overal, denk ik, wel eens geweest binnen dit land.
Echt?
Ja. Er was volgens mij een restaurant in de buurt van Schipluiden waar iemand me een keer probeerde tot iets over te halen. En een keer een feestje gehad in Schipluiden zelfs.
Maar meen je dit nou?
Ja, nee,
maar kom je uit het Westland of wat?
Nee, absoluut niet.
Nee?
Nee, ik kom uit Leiden, maar je kan het fietsen.
Oh ja, uit Leiden kan je wel fietsen. Ja, zou je kunnen doen.
Ja, heb ik wel eens gedaan.
Ja, heb je wel eens gedaan. Ja,
nou, jouw vader had een pannenkoekentent.
Ja.
Daar ben ik dan nooit geweest. Wat was het voor pannenkoekentent? Echt zo'n huisje?
Nou, met pannenkoeken.
Nee, maar met zo'n puntdak?
Nee, het was wel met een rieten dak. Inderdaad, het is inmiddels tegen de vlakte. Maar het was een mooi romantisch. Zoals een pannenkoekenhuis eruit hoort te zien. Zo was het, aan het water. Ja. Maar ik ben eigenlijk, eerlijk gezegd, ik heb daar tot mijn 8e gewoond. En toen zijn mijn ouders gescheiden. Toen ben ik niet lang daarna in Delft gaan wonen. Dus als ik terugdenk aan mijn jeugd, dan is dat misschien nogal iets meer in Delft. Nou ja, mijn vroegste jeugd dus inderdaad.
Ik was al aan het invullen. Ik zag jou als klein meisje in een overvol pannenkoekenrestaurant met vaat slepen en borden helpen.
Nee, dat heb ik ook gedaan doen. Hoor. Ik ben natuurlijk altijd bij mijn vader blijven komen. En ik heb daar ook gewerkt. Maar ik krijg heel vaak vragen over het pannenkoekenhuis. Ik denk dat mensen dat heel romantisch vinden. Dat beeld van mij in het pannenkoekenhuis vroeger. En dat is het natuurlijk ook. Maar ja, dat is ook maar een deel van mijn jeugd. Want ik heb gewoon... eigenlijk voor het grootste gedeelte bij mijn moeder gewoond. In Delft. En dat is ook romantisch.
Was het een trauma, die scheiding?
Nee hoor, nee. Ik heb daar ook veel voordeel uit gehaald. Het klinkt een beetje stom. Maar nee, ik denk wel dat het ergens misschien op dat moment wel heftig was. Maar ik herinner me dat niet zo... Dat moet haast wel zo zijn geweest, maar ik herinner me dat niet.
Herinner je een moment dat het werd aangekondigd? Dat ze zeiden, je gaat ergens anders wonen of we gaan weg?
Ja, dat duurde best wel lang. Dat herinner ik me wel als een... Mijn moeder werd verliefd op iemand anders waar ze nu nog steeds mee is. En al heel lang mee getrouwd is. En die kende ik ook, dus dat speelde. Maar het was ook die jaren 70 dat ze ook nog even overwogen... met z'n allen op één grote boerderij te gaan wonen om... Weet je wel, zoals je dat deed in die tijd.
Om het op te lossen.
Ja, om het op te lossen. Om gewoon met z'n allen gezellig en met alle kinderen. Maar dat was natuurlijk geen goed idee. En dat hebben ze gelukkig tijdig ingezien. En dus zijn ze gewoon gescheiden. Maar dus daardoor was ik wel voorbereid. Ik kende mijn stiefbroer en zus ook al goed voordat ik bij ze introk. Omdat, ja, het was ook een beetje die tijd dat al alles besproken werd. En alles... hardop gezegd werd. En was als kind had je in die zin geen vragen, denk ik.
En ging het ook daardoor geleidelijk? Had je toch een soort voorbereiding... omdat er niet een groot geheim was dat ineens werd geopenbaard?
Ja, maar als 7-jarige, wat is het, 8-jarige... ben je gewoon helemaal niet zo heel erg daarmee bezig. Je bent gewoon... Je leeft met de dag, dus geleidelijk, ja. Ik denk dat het vast wel geleidelijk ging... maar we gingen toch gewoon op één dag... naar het andere huis verhuizen. Waar ik wel heel leuk met mijn nieuwe stiefbroer en zus ging wonen ook. En mijn zusje, mijn echte zusje. En dat had iets heel spannends en avontuurlijks ook. Dus ik geloof dat ik altijd in staat ben gebleken... om ook de leuke kanten
van dingen in te zien.
Ja, dat is...
En je vader, die bleef achter. Heeft hij een nieuwe liefde ontmoet?
Ja, die heeft ook een nieuwe liefde en nog weer een nieuw kind. En dus mijn halfbroer is dat. Dus nee, eigenlijk gaat dat allemaal hartstikke... Ja, ik wilde best een mooi verhaal van hem maken... maar het gaat eigenlijk allemaal heel erg goed. En dat is heel leuk.
Heb je ooit zelf... Dat op je eigen leven geprojecteerd van mij gaat het wel lukken, een gezin in stand houden. Of ik wil het anders doen dan mijn ouders. Mm. Heb je jezelf daar wel eens op betrapt dat dat nog een rol speelt?
Nee. Nee, nee. Nee, eigenlijk niet. Niet op die manier. Ik heb er dus ook niet een trauma van of zo. Ik denk ook.
Nou, niet
ik denk,
alles hoeft een trauma
nou,
te zijn.
Nee, maar ik denk eerder dat ik dus door dit verhaal iemand ben die altijd zal zeggen: ga voor de liefde. En ga niet bij iemand blijven om de kinderen... terwijl je niet meer van iemand houdt. Want ik denk dat kinderen heel flexibel kunnen zijn. En als je tenminste het gezond verstand hebt... en slim genoeg bent, zeg maar, om het goed te regelen. Ik denk wel dat je als ouder moet proberen... je kinderen zo min mogelijk te belasten ermee. En dat is mijn ouders goed gelukt, vind ik.
Ik denk dat het meest verstandige advies is dat je iemand kan geven.
Ja, ik denk
wees
dat je...
Wees wijs, maar ga voor de liefde. En verloochen niet je eigen geluk.
Ja, ik denk dat kinderen... Tenminste, ik denk dat dat voor mij in mijn opvoeding... wel een grote rol heeft gespeeld. Dat ik echt zie dat mijn moeder en mijn stiefvader bijvoorbeeld... heel veel van elkaar houden en dat altijd hebben gedaan. En ja, dat is een hele goede keuze geweest van mijn moeder. Dus ik denk... als ik iets over heb gehouden aan die scheiding, dan is het dat je niet voor de kinderen bij elkaar moet blijven. En dus inderdaad ook wel dat je niets moet uitspelen via de kinderen. Want mijn ouders hebben dat bijna niet gedaan. Maar ik de 3 keer bij wijze van spreken dat mijn moeder iets over mijn vader of mijn vader iets over mijn moeder zei, boos. Die keren ben ik niet vergeten. Dat moet je als kind gewoon niet op je bord krijgen, vind ik. Dus je moet verstandig zijn.
Jouw echtgenoot had al een gezin voordat jullie verliefd werden.
Ja, precies. Dus ik ken het verhaal van alle kanten
toen,
inmiddels.
Toen was jij het breekijzer.
Ik was de boze stiefmoeder opeens, ja. Nee hoor, het klinkt heel stom. Maar ook dat gaat heel erg goed. Wij vieren straks weer met z'n allen allemaal kerst. Dus met de moeder van zijn kinderen en zijn kinderen. En mijn kind, ons kind, zeg maar. En ook dat heeft te maken met dat. Ik denk echt dat. Ik hoop dat zijn kinderen dat ook zeggen, maar ik denk eigenlijk van wel dat we het wel gewoon netjes allemaal hebben gedaan. Het is niet zo dat iemand naar over iemand anders heeft gesproken. En dat is denk ik heel belangrijk. Dat kinderen moeten nooit moeten kiezen tussen ouders. Dat lijkt mij gewoon afschuwelijk.
Het zou niet nodig moeten zijn, maar uiteindelijk is familie ook een keuze. Het is niet een natuur, het is een natuurgegeven, maar het is uiteindelijk kies je zelf wie jij als familie beschouwt.
Ja.
Je moet niet bij familie zijn als het niet als familie
ook
voelt.
Familie
in
die
biologische
je gewoon hebt.
Zin.
Ja, precies. Maar en waar je dan mee moet dealen of zo.
Ja, maar je hoeft daar niet per se elke kerst naartoe, vind ik.
Nee, nou ja, dat ligt aan je familie. Er zijn natuurlijk ouders die dat wel eisen misschien. Ja, mijn ouders toevallig, mijn moeder, die gaat zelf altijd weg met kerst. Die is notabene jarig met kerst. Maar die zorgt altijd dat ze ergens anders is. Dus ik hoef daar niet heen. Maar je kiest je familie. Maar je hebt toch ook gewoon familie gekregen waar je goed voor moet zijn.
Zeker, maar dat kan ook een hele complexe familie zijn met verschillende moeders, samengestelde gezinnen.
Ja.
En
generaties
en iemand die is komen aanwaaien.
Ja, sterker nog, daar kan het soms heel mooi van worden. En bijzonder.
Ik hou daar wel van.
Ja.
Zullen we gaan luisteren naar een toepasselijk liedje dat jij hebt geschreven? Dat heet December.
Ja, leuk. It's December on the island. It's the season of joy. But the wind around the house is freezing cold. The room is filled with family, some folks making dinner. I listen to all the stories that are told. Then I decide to grab my coat, close the door behind me. It seems like I'm the only one outside. Here everything is quiet, I don't hear a sound. The night is dark, but the whole world is white. I'm on the outside looking in, through the old hazy windows. I watch people laugh, see the candles and the lights, and I know I'm feeling more at home outside. In the window I can see myself, my troubled, tired eyes, a stranger in a winter wonderland. I know I should get back inside, be what they expect, 'cause I don't think anyone would understand. The thing is, even I don't get why I feel like this. Something about Christmas makes me sad. I see Peter talking to Marie while he pours the wine, and Mom looks at a picture of my dad. I'm on the outside looking in. That's my life in front of me, my one and only life.
I shiver and the cold wind makes me cry. I catch snowflakes on my hand and then they disappear. I think of all the Christmases gone by. The Thomas hands Marina glass, she's still talking to Pete. Suddenly my mother looks at me. I try to ease her worried mind by giving her a smile. She sweetly turns away and lets me be. I'm on the outside looking in. Through the old hazy windows I watch people laugh, see the candles and the lights, and I know I'm feeling more at home outside. Feeling more at home outside.
Ricky Kolen, ze zit tegenover me en dit nummer heet December. Ik kijk van buiten naar binnen, ja. Zing je.
Ja, het gaat eigenlijk over iemand die binnen zit. Nou ja, we hadden het net over familie, maar bijvoorbeeld met kerst, in dit geval kerst, naar zijn familie kijkt. Ik denk een zun, maar ik zing het. Dus het is natuurlijk eigenlijk een zij, maar ik heb toch een soort scène in mijn hoofd van een man. Die naar de familie zit te kijken en iedereen praat zo makkelijk met elkaar, is sociaal en lacht. Ik weet niet of je dat gevoel kent, maar dat je er een beetje naar zit te kijken. Dat je denkt, ik kom er niet helemaal in. Ik sta er een beetje buiten. En in dit liedje gaat diegene ook naar buiten. Trekt zijn jas uit, aan, staat buiten in de sneeuw. Door het raam naar de familie binnen te kijken. En denkt, ik voel me eigenlijk more at home outside. Meer thuis buiten.
Dus, maar het is niet het verdriet van ik pak mijn jas, ik ga er vandoor en ben blij dat ik er niet bij hoor. Het is meer, als ik van buitenaf er naar kijk en jullie als een soort film zie, dan word ik het gelukkigst.
Ja, en maar ook gewoon moeite hebben met het verhouden dan toch tot mensen. En je ziet soms mensen dat zo makkelijk doen. En ja, dat lukt niet altijd. Ja, ik ben best makkelijk hoor, sociaal. Maar,
zo kom je wel over.
Ja, maar ik ken wel heel goed dat gevoel dat je op een feestje bent en denkt, wat doet iedereen dit toch makkelijk? En dat ik dan eigenlijk liever naar huis wil of zo. Niet omdat ik iedereen stom vind of zo, maar ik vind het ook zwaar soms om je zo altijd maar te verhouden. Nou heb ik ook een beroep waarin ik dat heel veel moet, denk ik. Dus dat geldt voor heel veel beroepen waarschijnlijk.
Dus dan op de vrije avond zit je het liefst toch gewoon thuis?
In bad, ja. Met mijn iPad.
Tot je gerimpeld geraakt.
Ja, allemaal tv-programma's te kijken.
Je gaf net de indruk heel optimistisch te zijn. Want dan ging het over de echtscheiding. En dan zei we gingen ergens wonen. En daar was het ook alweer leuk. En dan kreeg er stiefbroers en zussen bij. En een nieuwe familie bij. En dat was eigenlijk heel fijn.
Ja.
Dus een vrij lichte kijk op het leven. En eerder zei je ook wel van, ja, ik was al jong met de dood bezig. Dat herken ik in mijn eigen kind. Ja. Een soort melancholie. Een soort zwaarmoedigheid.
Het is niet zwaarmoedig. Ik denk dat het gewoon realistisch is. We gaan allemaal dood. En dat best vind ik best heftig. Het is een gegeven.
Dat is een groot, fataal gegeven.
Precies. En ik denk dat ik daardoor ook wel enorm de neiging heb om er iets van te maken. Omdat ik me altijd zo bewust ben van de eindigheid. En ik daardoor borrelt het van de initiatieven, ben ik heel erg productief. En dat heeft te maken met dat ik eigenlijk gewoon ontzettend gehecht ben en heel veel moois zie hier. En altijd een soort missiedrang heb om mensen daarop te wijzen. Daar is dit boek een voorbeeld van. Dus door de ogen van een kind is die verwondering er weer. En zie je weer hoe mooi dingen zijn. En
hoe snel het voorbij gaat.
En hoe snel het voorbij gaat.
Die kindertijd is ook zo gevlogen.
Ja, maar hij wijst vooral op gewoon mooie dingen of grappige. Hij is opmerkzaam en dat vind ik leuk. En die verwondering staat dan ook voor nog niet iets voor lief nemen. En ik word ook een beetje boos soms van een soort verwendheid die we hier allemaal hebben. Ga wat doen, maak er wat van. Ga niet achteroverleunen. Die gele hesjes. Ik snap niet dat het zo uit de hand kan lopen in Frankrijk. Dat begrijp ik gewoon niet. Denk ik, jemig, we hebben het juist zo goed. En dan heb ik het niet over de arme mensen in Nederland. Natuurlijk moeten we daar iets aan doen. En vind ik dat de VVD dat veel te veel aan de markt overlaat. Te veel dingen aan de markt overlaat. Dat kan niet voor alles en voor iedereen. Maar de gewone mensen, denk ik, ja, we hebben het sowieso met z'n allen beter dan heel de rest van de wereld bij elkaar, zo'n beetje. En ik heb altijd de neiging om dat te verkondigen, om te zeggen, moet je kijken wat we allemaal wel hebben.
Zoals een kind in het boek dan kan zeggen, we hebben vandaag, en dan heeft hij iets gezien, iets tamelijk alledaags.
Ja.
Een sneltrein of zo.
Ja, een stoomtrein.
Ik heb een stoomtrein gezien.
De blokhuizenfamilie is helemaal in de ban van stoomtreinen.
Die blijdschap, die is makkelijk om te verliezen. We hebben vandaag een stoomtrein gezien. Ja. Het was een mooie dag.
Ja. Ja, nou ja, ik hoop niet dat je die verloren bent, Pieter.
Nou, maar je wordt wel met de jaren worden mensen in het algemeen gesproken meer blasé.
Ja, omdat je al 10 stoomtreinen hebt gezien, bijvoorbeeld, bedoel je. Ja, ja, maar ja, dat blijft nog. Je kan je toch echt wel de hele dag nog verwonderen. Eerlijk gezegd, ik bedoel, kijk.
Als je daar de tijd voor neemt en je ogen openhoudt.
Ja, nou ja, daar roep ik graag mensen toe op. Dat is mijn reden om theater te maken. Om ook dat liedje van net, dat is even een moment in een kader zetten. Eén gevoel even omlijsten en wijzen op. Kijk, hier zijn we dus niet alleen in met z'n allen. Meerdere mensen hebben dit gevoel. En ja, het geldt natuurlijk voor alle kunst. Je zet even een lijstje om de werkelijkheid even te verhevigen of even de nadruk te leggen op een deel van de werkelijkheid. En
dat, maar het is eigenlijk wat je zegt is gedenk te sterven. Je zou een dominee kunnen zijn. Ja. Je zou een soort predikant kunnen zijn vanaf de kans om mensen, kijk eens naar wat van waarde is en denk aan je sterfelijkheid.
Ja, nee, maar niet uit. Ik bedoel, dat klinkt dan zo naar, denk aan je sterfelijkheid. Ik denk, ik wil gewoon. Ik heb ook een radioprogramma op zondag, elke zondag bij NH Radio. En daar mag ik alles draaien wat ik mooi vind. Mag zelf de liedjes kiezen. Ja, dat is voor mij een topbaan. Want ik mag gewoon alles draaien wat ik mooi vind. En dat vind ik heerlijk om te doen. Ik kan
mensen wijzen op.
Ja, moet je kijken, deze is mooi en deze. En dan is het natuurlijk ook fantastisch dat ik al mijn Nederlandse collega's kan draaien, waarvan ik vind dat ze te weinig worden gedraaid. Weet je wel. Dus ik kan daarin ook wat voor mensen een lans breken. Dus dat is voor mij. Dus het is niet allemaal zo zwaar met gedenk te sterven. Maar mooie dingen laten zien. Ja, ik vind dat er veel al ruimte en aandacht is voor negativiteit. En mensen zijn lelijk tegen elkaar op tv, in de media, in de krant. Ik vind het fijn om daar iets tegenover te stellen.
En weg van het cynisme.
Weg van het cynisme, inderdaad. En ik ben heel vaak naïef genoemd. Maar ik denk eerlijk gezegd dat niet klopt. Ik vind dat niet naïef. Ik vind dat realistisch, net zo realistisch als negatief zijn is positief zijn. En ik denk dat je, ja, dat is lastig. Je kan heel moeilijk heel hard schreeuwen dat je positief moet zijn, terwijl negatief geschreeuw, dat wordt heel hard gehoord altijd. Maar ik hoop kleine mooie dingen te maken. Soort kleine pareltjes en die een beetje de wereld in te gooien. En dan klinkt het toch weer naïef, maar dat is het volgens mij niet.
Nee, ik vind dat niet naïef. Nee, het is misschien een beetje blij-eiig, maar dat is niet naïef.
Ja, het is ook blij-eiig. Nee, ja, nee,
ik vind
het gewoon.
Ik probeerde je niet te schofferen.
Nee,
maar
ik snap het. Blij-eiig, ja. Nee, ja, ik probeer gewoon inderdaad een antwoord te hebben op al die mensen die lelijke dingen zeggen.
Je bent begonnen met de kerkdienst voor ongelovigen.
Ja, zo noem ik het zelf nooit.
Hoe noem je het zelf?
Een dienst zonder God. Want er zitten ook gelovigen in de zaal. Iedereen is welkom. Het is gewoon een dienst. Wel, het heeft wel een soort van de vorm van een kerkdienst. Maar het is een dienst. Maar God speelt geen rol. Dus het is ook niet anti-God. God is er gewoon.
God komt niet ter sprake.
God komt niet ter sprake. Nou heb ik deze dienst. Ik doe het al 7 jaar hoor. Maar ik vraag elke keer een andere predikant. Noem ik het dan maar even. Ik leid de dienst. Ik sluit hem altijd af met een soort gebed. En ik begin de dienst. En er is een koor. En er zijn muzikanten. En er zijn acteurs die gedichten lezen. En zo. Maar er is ook altijd één iemand die de overdenking houdt. En in dit geval is dat deze kerst. Nee, het is natuurlijk een winterdienst. We noemen het altijd rond de seizoenswisseling. Is het Freek de Jonge, dus nou ja, die zal wel weer toch wel God noemen, denk ik dan, hem kennende. Maar in principe speelt God geen rol.
Hoe ontstond die behoefte bij jou om een dienst te hebben? Ook al was je niet gelovig, om toch iets te hebben om naartoe te gaan en iets te vieren te hebben?
Nou ja, eigenlijk zijn voorstellingen dat al. Ik maak natuurlijk voorstellingen en stiekem probeer ik daar natuurlijk ook heus nog iets, een kleine boodschap in te brengen. Maar ja, ik ben best regelmatig, heb ik ook een kerk bezocht, bijvoorbeeld die van Huub Oosterhuis, de studentenecclesia. Daar ging ik bijvoorbeeld met mijn man mee, Leo, die ook al jaren niet meer in een kerk is geweest, maar
maar die is wel gelovig.
Die is wel gelovig, ja. Ja. En maar goed, ja, daar merk ik verder weinig van. Maar hij is dat, daarin verschillen we wel, ja. En ik ging wel met hem mee, af en toe. En ik vind een dienst, dus een met z'n allen samenkomen in een gebouw en met elkaar zingen en dat iemand een relevant verhaal houdt over nu en hier. Dat vind ik fantastisch. En dat je daarna nog wat gaat drinken met elkaar.
Je vond het gewoon leuk om naar de kerk te gaan. En je dacht, ja, jammer dat ik er niet.
Alleen, ik haakte altijd ergens af. Want ja, ik geloof gewoon echt niet. Het zit er niet op. Het gaat er niet meer inkomen. Dus toen ben ik naar Huub Oosterhuis toegegaan. En toen heb ik gezegd, mag ik dan een dienst voor mensen zoals ik organiseren? Dus zonder God. En hij vond dat eigenlijk een heel leuk idee. En nou ja, dat was dus 7 jaar geleden. Ik dacht dat ik, of misschien al bijna 8. Ik dacht, nou, ik ga het eens gewoon proberen. Hij zei ook, nou, probeer het. Maar ja, nu zijn we dus. Ik doe het dus 4 keer per jaar. Elke keer als het seizoen wisselt. Dus we vieren dat het nu winter gaat worden. We sluiten de herfst af. En
het
inmiddels
klopt ook,
is het
ook heel goed met die feesten van het geloof. Kerst en het winterfeest en Pasen en het lentefeest. Het valt
ja,
allemaal best
nou ja,
netjes
Pasen
samen.
Pasen valt altijd wel net iets. Nou ja, goed. Ja, dat nou ja, kan samenvallen, maar in principe doen we daar dus helemaal niks mee. We zingen nu wel bijvoorbeeld it's the most wonderful time of the year met het koor. Dat is een kerstlied, maar er zit geen religieus aspect in. Maar het bijzondere is dat het met de jaren, inmiddels is het gewoon, ja, sowieso zit het altijd vol, dus er is behoefte aan. We zitten in de Rode Hoed. Er kunnen echt wel wat mensen in. Ik heb er nog nooit reclame voor hoeven maken. Dus er komen gewoon altijd mensen. En die mensen, er zijn heel veel mensen die komen al vanaf het begin. En we gaan met elkaar door de tijd. Ook dat koor. En dat koor is inmiddels een soort, ja, bijna een soort familie geworden. We zien elkaar, we repeteren 3 keer voor de dienst. Maar dus 4 keer per jaar 3 keer repeteren. En dan maak je echt zo jaren met elkaar mee. En ja, dus het is toch een soort kerk geworden, stiekem. Maar,
nee, het is pas een kerk als er een scheuring is, als iemand zich afsplitst.
Oh ja, nee, dat hebben we nog niet gehad. Ik heb wel al mensen die het in andere provincies, die bij mij zijn komen kijken en die nu in Limburg en in Enschede wordt ook zoiets gedaan.
Het was het betoog van filosoof Alain de Botton, hè, om een religie van het atheïsme te maken. Dus een kerk en een dienst en alle rituelen, een biecht. Ja. Dat je de rituelen gewoon moet herinvoeren, maar dan zonder God.
Ja, ik denk dat mensen altijd wel behoefte hebben aan samenkomen. Dat vergeten we wel eens, maar dat is eigenlijk heel prettig. Met elkaar zingen is altijd prettig. En dat er een soort regelmaat is, dat is dus ook heel fijn. En dan hebben we toch een moment van bezinning. Er worden mooie verhalen verteld, er wordt echt goed. Ik heb ook wel eens kerkdiensten gehad dat ik dacht, waarom kan die man nou niet verstaanbaar spreken? Of waarom is het koor zo een beetje sneu? Terwijl bij ons, ja, we hebben natuurlijk wel allemaal theaterervaring. In het koor zitten weet ik het, Nadja Hübscher of Ilse Warringa doen. Of Maaike Martens, Marjan Luif. Allemaal grappige mensen. Hele rare verzameling van mensen. En gedichten worden gelezen bijvoorbeeld door Francis Broekhuizen. Ja, het zijn allemaal mensen die het kunnen. Dus dat is wel heel leuk eigenlijk.
Maar je zei terloops, we hebben het er nooit over thuis. Mijn man is gelovig en ik niet, maar daar praten we niet over. Delen we niet, maar we hebben het er niet over.
Nee, maar we hebben het natuurlijk, daar heb je het allemaal in het begin van je relatie over. Van hoe sta jij erin?
Maar je hebt van die gezegdes die zeggen, twee geloven op één kussen slaapt de duivel tussen.
Nou ja, dat is
nog niet gebleken.
Dat is nog niet gebleken. Ik heb hem nog niet gevonden in mijn bed. Nee, ik denk dat we eigenlijk gewoon helemaal niet zoveel verschillen van elkaar. Hij gaat ook voor de mooie liedjes en de mooie dingen. En voor de verwondering. En hij is ook gepassioneerd over schoonheid inderdaad.
En in de opvoeding ook niet een verschil van dat hij probeert iets aan te reiken waarvan jij denkt, nou doe dat nou even niet.
Nee. Hij heeft wel ooit gezegd van ja, ik vind het misschien wel leuk om hem te laten dopen. Want hij is overigens niet katholiek, maar bij Huub Oosterhuis in de kerk kan dat bijvoorbeeld. En dat is een hele mooie doopdienst. Daar wordt ook alleen maar voor het kind gezegd vrede met jou of zo. Vrede, ik weet niet precies, maar in ieder geval niks naars. Dus ik zei, nou joh, prima, doop hem lekker als jij dat fijn vindt. Maar ja, ik ga het niet organiseren. En hij heeft het ook niet georganiseerd. Dus het is verder niet gebeurd. Dus zo belangrijk was het kennelijk niet. Nee, ja, het is niet. Mijn zoon heeft inmiddels al gezegd, ik geloof toch maar niet in God. En het staat ook in het boek trouwens. Ik weet niet waarom, zei hij, maar ik geloof toch maar niet in God. En dat is niet door mij, volgens mij, ik weet het niet. Misschien heb ik wel heel duidelijk gezegd dat ik er niet in geloof. Ja.
Dan is
het aan Leo om daar
die weg open natuurlijk. Als iemand al zegt dat er een mogelijkheid is er niet in te geloven.
Ja, maar als hij het herziet, ja, dan moet hij dat weten natuurlijk.
Ja. Jullie delen in ieder geval de muziek. En ook Otis, die luistert veel naar muziek, heeft het ook veel over muziek. En veel van die dingen die je net noemt, december en kerst en een dienst en de gospel, die kan ik toch het beste hebben op de een of andere manier als Elvis het doet.
Ja, dat snap
Elvis,
ik.
Elvis mag van mij net iets foutere kerstliedjes maken dan anderen.
Ja, die kan
anderen
wel af en toe wel de bocht uitvliegen ook, hoor, vind
ja,
ik.
Ja, maar van Elvis kan ik het
kan
hebben.
Kan je het hebben, ja, snap ik.
En zo'n hele Halleluja gospel, waar ik bij ieder ander zou zeggen,
waar ga je naartoe? Wat
doe
ga
dit
je
nou niet? Maar dan denk ik bij Elvis, nou ja, het is Elvis, dat mag. Ja. Dat is goed. Dat is
nee,
mooi.
Dat is ook zo. Dat is zo. Ja, er zijn wel meer artiesten waar ik heel goed gospels van kan hebben, hoor. Maar,
oh ja, gospel zeker. Maar het kerstlied, dat wordt dan wat ingewikkelder. Otis Redding mag van mij kerstliedjes zingen.
Oh jongen, ik heb zo'n mooie lijst met kerstliedjes voor je, als je wil. Er zijn prachtige kerstliedjes. Ik ga zondag weer heerlijk kerstliedjes draaien in mijn eigen radioprogramma. Die zijn er, hoor, mooie kerstliedjes.
Zeker.
Ja.
Maar dit is Elvis, maar dan niet
leuk
een kerstliedje, maar Burning Love.
Oh ja, dat is een lievelings van mijn zoon. Ja.
I don't know.
Burning Love in de uitvoering van Elvis Presley uit 1972, het geboortejaar van Ricky Cole.
Ja, mooi jaar.
En zo leuk dat Otis weg is van muziek en dat hij luistert naar Elvis en dat hij het heeft over Queen.
Ja, hij zit nu helemaal in zijn Queen-fase.
Hoe oud is hij nu?
Hij is nu net 8 geworden. En Leo had een voorstelling over Queen gemaakt met Roel van Velsen. En daar ben ik heen geweest. En sindsdien is hij helemaal draaien. Zodra hij zitten Lego gaat Queen aan. En dan draaien we alleen maar Queen. Dat vind ik wel eens lastig.
Mag je op je 8e naar die film? Of is dat voor 12 jaar en ouder?
Nou, ik vind het een hele slechte film. Dus ik zou hem daar niet mee naartoe nemen. Hij is heel succesvol, maar ik heb me er zo aan geërgerd, eerlijk gezegd.
Omdat de feiten als een soort kat met een bolletje wol werden behandeld.
Het is een beetje alsof je een film over Gandhi maakt en dan denkt, ik geef Gandhi toch een pistool aan het eind, want het is toch spannender.
Dat klopt, maar hij werd het wel. Het werd wel goed geacteerd.
Het lag niet aan de acteurs, maar ik vond het script echt afschuwelijk. Ja, ik zal weer ruzie krijgen met mensen, maar ik vond het echt niet kunnen. Ik vond het gewoon heel erg slecht, eerlijk gezegd.
Want Freddy krijgt 2 of 3 jaar eerder aids dan hij het in werkelijkheid kreeg,
bijvoorbeeld. En ze doen alsof hij de band heeft opgebroken. Alsof de band helemaal uit elkaar ging. Maar ze zijn nooit uit elkaar geweest. En ze deden alsof Live Aid weer het eerste concert was sinds jaren. Maar ze hadden daarvoor een hele wereldtournee gedaan. En ja, dat zijn gewoon alle feiten. Maar ik vond het los. Als je dan de feiten verdraait, dan maak er dan een waanzinnig goed verhaal van. Maar als dit over een andere band was gegaan, was het gewoon een super slecht verhaal geweest. Toch? Het was een soort houtje-touwtje film.
Recensenten waren het met je eens. Is dit hoe het in huizen Kolen Blokhuis gaat aan tafel? Over muziek? Is dat het gesprek bij jullie thuis?
Ja, wij praten natuurlijk wel veel over muziek. Maar ook over deze film hebben wij ons zitten
allebei opvinden, ja, inderdaad. Maar zeker als je echt van de geschiedenis bent en van de kennis.
Het gaat niet alleen daarom. Ik vind het ook gewoon niet mooi gemaakt. Ik ben natuurlijk ook filmactrice. Dus ik kijk ook gewoon naar hoe scènes in elkaar zitten. En ik vond het gewoon niet goed. Maar zo gaat het wel.
Dit is wel leuk wat je zegt. Want de essentie van Queen is altijd geweest dat recensenten dachten, als je zo goed kan zingen, waarom maak je niet een soort duistere plaat met lo-fi opgenomen? Maar dat is niet wat Queen is keiharde commercie altijd geweest. Ze gaan voor de grote menigte.
Zou Freddie Mercury hier blij mee zijn met deze film? Dat vraag ik me af. Als hij zo... Ja, ik weet niet. Ik vond het zo duidelijk voor de commercie. Er werd ook helemaal, bijvoorbeeld, er zit helemaal geen gay seks in of zo. Terwijl ik denk, voor de film zou het heel logisch zijn als er in ieder geval een scène die dat suggereert erin zit. Zeker omdat hij er uiteindelijk aan doodgaat. Ik vind dat bijna, vind ik echt niet kunnen. Vind ik echt om je voor te schamen, zeg maar, dat het er niet in zit. En dat gaat niet om dat ik die seksscène zo graag wil. Ik geef daar niet om. Maar het gaat erom dat je denkt, er moet gewoon in ieder geval duidelijk zijn dat hij met mannen naar bed gaat. Want dat is voor het einde van de film heel logisch.
Dat gebeurt ook wel ergens, maar je ziet hem niet...
Een vage kus. Je ziet wel een soort seksscène met een vrouw, maar niets met een man.
Je ziet hem niet de Münchense sekskelders afstruinen op zoek naar vermaak.
Het is heel, en dat heeft natuurlijk te maken met dat die film zeker minder loopt als er hele expliciete... Dat is gewoon...
Dat is gewoon
commercie.
Ja, music for the millions. Is nooit anders geweest.
Ik maak zelf geen music for the millions. Ik ben daar geloof ik gewoon niet van dan.
Maar wanneer kwam de muziek in jouw bestaan? Was er muziek bij je vader in het pannenkoekenhuis? Was er familie muziek in het samengestelde gezin in Delft?
Nou, ik ben niet heel erg opgevoed met muziek. Mijn ouders maakten geen muziek of zo, niet echt. Maar in het pannenkoekenhuis waren alle jaren 70... evergreens de hele tijd. Dus die heb ik allemaal. Die kan ik allemaal meezingen. Dat is een fantastische opvoeding natuurlijk. Maar dat was meer toevallig eigenlijk. Maar ik heb niet van mijn ouders heel erg muziek meegekregen. Ik heb dat wel echt toch zelf gedaan. Ze hadden wel een cd van Ella Fitzgerald. En daar heb ik heel veel aan gehad. En bijvoorbeeld, ze hadden alles wat op dat moment een beetje in de mode was. Dus de Singing Detective kwam, die serie. En daar zat allemaal mooie oude muziek bij. En Shaka Zulu.
Weet je dat nog?
Ja, zo oud ben ik. Maar in ieder geval, ik heb het niet heel erg meegekregen. Maar ik ben zelf echt naar de bibliotheek gegaan om LP's te lenen. Om te zoeken wat er allemaal was.
Alles uitzoeken en gewoon ontdekken.
Ja,
gewoon een soort
reis maken. Dat heb ik altijd gedaan. Ook met boeken, ook met beeldende kunst. Ik altijd ging gewoon in mijn eentje toen ik 15 was. Naar Den Haag om naar een museum te gaan. Dat vond ik interessant.
Ja. Waar we het al eerder over hadden. Ik heb de indruk dat mensen tegen jou kunnen zeggen: ik wist niet dat je ook kon zingen. Of ze kunnen zeggen: ik wist niet dat je ook acteerde.
Ja.
Ze kennen je van één ding, maar niet van alle dingen.
Ja, dat krijg ik nooit bij elkaar. Dat is opvallend, vind ik.
Je bent genomineerd geweest voor Gouden Kalveren. Ja. Je hebt platen die op de radio worden gedraaid. Dus daar ligt het niet eens aan.
Nee, en ik heb ook overal van inderdaad, wij spreken vroeger, zeg ik tussen aanhalingstekens, bij Barend en Van Dorp gezongen en bij De Wereld Draait Door en bij Pauw. Overal heb ik gezongen. En toch kunnen mensen tegen mij zeggen, maar die kennen me dan vooral, bijvoorbeeld ik zat in CMC, een RTL4-serie. Die zeggen dan, hè, zing jij ook? Dan denk ik, hè? Ja, vooral eigenlijk. Want daar gaat zeker de meeste tijd naartoe. En als mensen naar een voorstelling van mij komen, dan zeggen ze, nou ja, je vertelt zo fantastisch. Daar moet je iets mee doen. Je moet iets met acteren doen. Dan denk ik, hè? Hoe kan dat nou? Ik werk zo hard om dat zo duidelijk te maken. Omdat ik zo graag zou willen dat het overlapte. Maar dat gebeurt gewoon niet. Dat heb ik
koester het, omarm het.
Ja, ik weet het niet. Ik vind het heel erg leuk dat ik van alles doe. En ik doe het natuurlijk zelf. Dat zijn mijn eigen keuzes. En dat ik nu weer een boek maak. Dat ik daar weer bij schilder. En ik vind dat fantastisch. Maar ik vind het wel lastig dat dat dus kennelijk niet optelt. En die diensten bijvoorbeeld, dat is iets waar ik ongelooflijk trots op ben. Ook dat het zo goed loopt. Maar dat is weer een heel ander publiek. Ja.
Denk je wel eens na in concrete zin over je eigen dood? Over wat je dan zou willen? Omdat we het hebben gehad over
omdat
muziek.
Omdat je dan willen, dan is er niks meer.
Nou ja, een dienst of
begrafenis. Daar kan me dan weer minder schelen.
Dan denk je, ik ben dood. Dus ja.
Mijn angst gaat over de dood. En daar denk ik concreet elke dag aan.
Hoe gaat het dan?
Nou, ik denk altijd. Sowieso. Hè, ik leef nog of zo. Of ik zie overal wel gevaar. Maar ik doe altijd maar één tel eens op. En dan is het weer weg. Ik duw het gewoon meteen weg. Want dat heeft natuurlijk geen enkele zin. Ik kan in bed wel malen over. Gewoon de eindigheid. Ja, ik kan er niet veel zinnigs over zeggen. Over er niet meer zijn. Maar of over dat mijn kind er niet meer is. Of weet ik het. Daar moet je toch niet aan denken. Maar
dat komt voort uit niets anders dan levenslust.
Ja, of andersom. Mijn levenslust komt voort uit mijn angst voor de dood. Ik weet het niet. Maar het zit in ieder geval wel aan elkaar vast. En ik dacht dat het wordt wel minder. Maar dat blijft, geloof ik, hetzelfde. Dus ja, ik probeer dat ook maar te omarmen als een soort kwaliteit. Terwijl het is natuurlijk gewoon angst. Maar ik heb ook al gemerkt, als er andere angsten komen in je leven, dan drukken die. Je kan volgens mij maar één angst hebben in je leven. En sterker nog, ik denk dat misschien wel qua creativiteit wel goed is om in ieder geval één angst te hebben. Dus misschien moet ik hem wel koesteren, inderdaad. Dat zei je over iets anders. Maar misschien moet
de angst voor de dood of de angst voor het verliezen van je dierbaren, dat wordt natuurlijk groter op een zeker ogenblik dan de angst om zelf eraan te gaan. Of dat hangt weer samen.
Ja, dat hangt samen voor mij. Maar er is denk ik altijd een angst. Maar ik word er heel productief van. Dat is dan weer leuk. Maar ik denk dus niet na over mijn begrafenis. Ik heb wel een paar liedjes die zeker mooi daarbij zijn. Maar als men besluit. Ik hoop natuurlijk sowieso dat ik zo oud word dat
niemand nog
dat
kan
niemand
besluiten.
Komt.
Ja. Of dat jij zegt James Taylor en dat ze dan de archeoloog moeten bellen.
Ja, precies. En ze zeggen wie is dat? Ja, ik denk daar niet zo over na. Ik neem aan dat als ik nu dood zou gaan, dat mensen wel iets moois zouden maken ervan. Dan heb ik in ieder geval dat hele koor van de dienst zonder God om te zingen.
We eindigen wel een beetje somber zo, maar dat kwam door mij.
Ja.
Omdat ik daarover begon. Maar
het is nacht, dan kan dat.
Ik wilde nog even het boek noemen. En dat boek heet Toen kende ik de wereld nog niet. Met de gedachten van een kleuter. Ricky Kolen, dank je wel.
Graag gedaan.
En veel plezier met de dienst zonder God deze december.
Dank je wel. Die wordt heel mooi. Wel uitverkocht is die trouwens.
Welke datum is het?
23 december.
Voor wie aan de deur wil luisteren.
Ja, dat kan je proberen inderdaad. Maar het is al heel lang uitverkocht.
Dank je wel.
Jij bedankt.